Goedenavond, gemeente en andere belangstellenden. We heten u hartelijk welkom in deze eredienst waarin dominee De Wit uit Ede zal voorgaan. De kerkraad heeft voor u de volgende afkondigingen. DV zondag 13 juni is er bediening van het heilig avondmaal. In de ochtenddienst en de middagdienst hoopt dominee van de ziel uit Waarden voor te gaan. In de avonddienst dominee Belder uit Harskamp. De bediening van het heilig avondmaal zal op geheel dezelfde wijze zijn als de afgelopen keer. In de ochtenddienst wordt iedereen uitgenodigd uit de wijken van de ouderlingen Nieuwehuis, Verburg, Verdouw en De Zwart. In de middagdienst de wijken van ouderling Huizer, De Koning en Hogendoren. En in de avonddienst iedereen uit cluster 1. DV aanstaande woensdagavond 9 juni is er een kerkdienst in verband met de voorbereiding op het heilig avondmaal, waarin dominee M. Klaassen uit Annemuiden hoopt voor te gaan. Alle wijken worden hiervoor van harte uitgenodigd. Aansluitend is er gelegenheid tot censuur morgen in de oude school van 9:15 tot 9:45. De inzameling van de gaven voor vandaag 1 de diaconie, 2 en 3 voor de kerk. Voorbeden en dankzegging. We doen voorbeden en dankzegging voor mevrouw de Hollander. Ze heeft met de fiets een ongeluk gehad, veel bloed verloren, een nacht in het ziekenhuis doorgebracht. Dank voor wat ze nu dankt en voordat ze nu weer thuis is, maar herstel zal nog wel enige weken duren. De kerkenraad wens iedereen een gezegende dienst toe.
Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere die de hemel en de aarde geschapen heeft en die de trouw bewaart van geslacht en tot in eeuwigheid en die nooit laat varen enig werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Gemeente, wij gaan samen de dienst voortzetten met het zingen van Psalm 122, daarvan het eerste en ook het tweede vers. We staan stil bij Jeruzalem, de stad van God. Psalm 122 zegt daarvan, die stad is wel gebouwd, wel samengevoegd wie haar beschouwt. En de stammen naar Gods naam genoemd gaan derwaarts op. 1 en 2 van Psalm 122. gemeente in verbondenheid met de kerk van alle tijden en van alle plaatsen in deze wereld doen wij ook vanavond belijdenis van ons algemeen, ook van ons ongetwijfeld christelijk geloof met de woorden van de 12 artikelen. Daarna zingen wij uit Psalm 96 het 5e en ook het 6e vers. En juist als je niet letterlijk meezingt, maar in je hart ook meezingt, is het ook heel mooi, ook als jonger, als kind, om tijdens dat we deze psalm horen spelen, eens te kijken in die versen die we zingen, wat we allemaal in dit huis doen. Wat komen wij hier in dit huis allemaal wel niet doen? Daar zingt de psalmist van en wij gaan dat straks ook samen in ons hart meezingen. Let daar gelijk eens op. Maar vooraf spreekt een ieder in zijn of in haar hart als volgt: ik geloof in God de Vader, de Almachtige, schepper van de hemel en van de aarde. En ik geloof in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, de derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittend aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar Hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving van de zonde, wederopstanding van het vlees en een eeuwig leven. Amen. Dingen die wij zongen in ons hart, dat is aanbid hem nederig al uw leven. Dat is in het bijzonder wat we hier doen, ook in het huis van God, ook wel huis van gebed genoemd. En wij gaan samen de Heere God bidden om een zegen over deze dienst en de leiding van zijn Heilige Geest. Zullen wij samen bidden? Heer onze God, wij komen tot u. Hier vanaf deze aarde waar u ons een woonplaats hebt gegeven, hier komen wij tot u die woont in alle eeuwigheid, in uw heerlijkheid, u die van eeuwigheid tot eeuwigheid bent. U was er al voordat de bergen geboren waren. En u zal er zijn tot in alle eeuwigheid. Wij zijn mensen van de tijd. Wij zijn mensen van de tijdelijkheid, ook van de vergankelijkheid. En wat is het, Heere God, dat u ons kleine, nietige mensen, sterfelijk als we zijn, toch wil ontmoeten? Juist in uw woning, dat maakt deze plaats ook zo tot een heerlijke plaats. Dat u onder ons wil komen wonen. En daar gaf u heel het Oude Testament al een beeld van in de stad Jeruzalem. De woonplaats die u verkozen had. Dat liet u zien toen uw Zoon, de Jezus Christus, op de aarde kwam en hij onder ons kwam tabernakelen, onder ons kwam wonen. En dat laat u zien dat op de dag van vandaag, als u door uw geest in het midden van de gemeente wil zijn, aan uw gemeente gegeven. En daarom mogen we het zingen wat hier allemaal niet aan heerlijkheid gebeurt. Alles blinkt hier door vertoning van sterkte en sieraad in uw woning. En dat hebben we ook gezongen met elkaar en we hebben erover nagedacht al zingend. Hier komen wij samen om u de eer te geven. Die bent u ook waard. U bent de eer waard omdat u als God alle dingen machtig bent, in tegenstelling tot de afgoden. Die zijn slechts ijdelheid, die kunnen niets. Wij hebben wel geen afgodsbeeld meer staan, Heere God, in ons huis. Maar stiekem hebben wij nog wel de dingen waarop wij ons vertrouwen soms stellen buiten u. Wij willen u bidden, Heere God, vergeef ons dat. En laat ons er ook de dwaasheid van zien. Dat is al zo'n heerlijk moment als de dienst hier beginnen mag en dat we het als eerste mogen uitspreken. Onze hulp en onze verwachting is van de Heere die de hemel en de aarde gemaakt heeft in de meest uitzichtloze situaties. Waar een mens niets meer kan en niets meer heeft, daar kan u het wel. Laat dat ook ter bemoediging zijn vanavond. U kent ons en u weet soms ook als gemeentelid hoe we ons in een situatie kunnen bevinden, uitzichtloos en moedeloos en bij tijden ook radeloos. Maar bij u is raad en bij u is kracht en bij u zijn uitkomsten zelfs tegen de dood. Hier komen wij samen om u de eer te geven en uw naam te prijzen, die enige naam die u onder de hemel gegeven hebt, door welke wij moeten zalig worden. Hier mogen wij uw deugden verheffen. Hier mogen wij onze offeranden gaven, mogen wij geven. We hebben het samen gezongen, Heere God, en laat het ook in ons hart zijn. Hier wilt u ons weer toerusten voor de week die wij ingaan, staande nog in deze wereld. Gedenk dan in het bijzonder uw kinderen, Heere God, wij dragen ze aan u op. Als zij ook geroepen zijn om met u en voor u te leven. Ook in deze samenleving een lichtend licht en een zoutend zout te zijn. Laat er alstublieft iets van ons mogen uitgaan, zoals het ook was bij die eerste christengemeente, dat het gezien werd hoe lief zij elkaar hadden, hoe zij geen burgers meer waren die vastzaten aan dit aardse leven, maar pelgrims, vreemdelingen geworden, op weg naar een stad die fundamenten heeft, naar de stad Jeruzalem. De stad die neer zal dalen als een bruid uit de hemel. Heren, wij willen u aanroepen als we u nog niet kennen. Misschien heel hard naar u aan het zoek zijn. O Heere God, vervul uw belofte dat wie u zoekt ook u zal vinden. En ten diepste als we u zoeken, Heere God, dan bent u eigenlijk al bezig. Want dat zoeken komt niet bij ons vandaan. Van nature zoeken wij niet de dingen van u en van uw koninkrijk, zijn we daar tegenovergesteld in. Maar geef ook dat we u mogen vinden, mogen omarmen en u onze zaligmaker en redder mogen ontmoeten. En laat het ook vanavond zo zijn dat tot onze verwondering u ons erbij gaat tellen, terwijl we er misschien eerst helemaal niet bij hoorden. En daarom bidden wij vanavond zelfs ook voor degenen die nog heel vijandig staan tegen het evangelie. Die op dit moment waarschijnlijk niet in de kerk zijn en misschien ook niet eens meeluisteren. Afgehaakt. Weggedreven bij u vandaan, bij uw woord en uw dienst vandaan. O Heere God, we kennen ze soms van zo dichtbij. Onze kinderen. Onze kleinkinderen. Maar sommigen denken ook onze vader. Of onze moeder. O Heere God, wij willen u aanroepen omdat u bij machte bent zelfs de grootste vijand te brengen binnen de muren van Jeruzalem. En dat u uw evangeliewoord laat uitgaan niet tot vrienden, maar tot vijanden. En niet wachten tot ze eerst vriend worden. Maar dat is het machtige van uw evangeliewoord. U bent ons altijd voor. U wacht niet eerst tot wij voor u gekozen hebben, maar u daalde al neer om een wereld die in nood was, reddeloos in zichzelf verloren, zalig te maken. Heren, zo roepen wij u aan in deze dienst. We gaan dat woord van u gaan we lezen, het woord uit het Oude Testament, waar al zo machtig licht valt op wat er in het Nieuwe Testament gebeuren mag en wat we in vervulling zien gaan tot op de dag van vandaag. O Heer, wij willen u in afhankelijkheid bidden, geef ons zo niet een verdiende zegen door ons. Dat durven wij zo niet te zeggen, dat is ook niet zo. Wij werpen onze smekingen niet neer op onze gerechtigheden, die bezitten wij niet. Maar wij werpen onze smekingen neer op uw barmhartigheden, die vele zijn. Machtig veel, zonder pijl, uit goedheid schenkt u daaruit. En laat ons daaruit drinken vandaag, tot verzadiging. Zo bidden wij om Christus wil alleen. Amen. Gemeente, ik wil met u de Bijbel open doen en met u lezen uit het Oude Testament, uit het boek van de Psalmen, en ik lees Psalm 87, daarvan de versen 1 tot en met 7 in zijn geheel. Psalm 87, waar staat een psalm? Een lied voor de kinderen van Korach. Zijn grondslag is op de bergen der heiligheid. De Heere bemint de poorten van Sion, boven alle woningen van Jacob. Zeer heerlijke dingen worden van u gesproken, o stad van God. Ik zal Rahab en Babel vermelden onder degenen die mij kennen, ziet. De Filistijn en de Tyriër met de Moor, deze is aldaar geboren. En van Sion zal gezegd worden, die en die is daarin geboren. En de Allerhoogste zelf zal hen bevestigen. De Heere zal hen rekenen in het opschrijven der volken, zeggende, deze is aldaar geboren. En de zangers, gelijk de speelieden, met schades al mijn fonteinen zullen binnen u zijn. Tot zover de schriftlezing. Wij gaan van dezezelfde psalm gaan wij ook zingen. Psalm 87, het tweede, derde en ook vierde vers. En tijdens het zingen tel jij ondertussen maar vast eens mee hoeveel volkeren al wel niet worden genoemd in deze psalm. Deze psalm van Jeruzalem. Psalm 87, het tweede, derde en vierde vers. Gemeente Jonge Vrienden, het woord wordt vanavond bediend uit Psalm 87. En daarvan lees ik met u en jou nog het derde vers, wel hier in de kerk, als ook met ons mee verbonden thuis. Psalm 87, vers 3. Zeer heerlijke dingen worden van u gesproken, o stad van God. Gemeente, wij moeten ons even verplaatsen als wij deze psalm wat willen bepreken. Ik moet u dan eerst eens even meenemen, mag ik het zo zeggen, naar de multiculturele samenleving. Zoals we die tegenkomen hier in de stad van Sion. En jij weet wat dat is, een multiculturele samenleving. Dat hoef ik denk ik in Nederland niet uit te leggen. Dat betekent een samenleving waarin allerlei volkeren samen wonen, samen leven, met al hun eigen gedachtes. Enkele keer op dit moment is dat ietsje minder, dan moet ik in Amsterdam zijn. En als ik dan over het Centraal Station loop, dan zie ik dat daar ook, heel de wereld, zeg ik wel eens, die komt daar samen, die komt daar bijeen. Welke culturen zie je daar niet allemaal als je daar rond dat Amsterdam Centraal loopt? Daar verwacht je het ook. Tenminste, ik wel. Ik weet dat daar heel veel culturen zijn. Dus als je naar Amsterdam toe gaat, verwacht je al die volkeren ook te zien. Maar hier, in deze psalm, daar moet het u iets verwonderen. Want ik heb het niet over het Jeruzalem van 2021, waar natuurlijk ook heel de wereld samenkomt en waar je allerlei nationaliteiten kan ontmoeten. Maar ik heb het hier over de dichter van het Oude Testament. Ik heb al een keer over deze psalm gemediteerd. En ik denk dat ik toen een fout, wat is een fout? Ik zeg niet dat ik toen allemaal verkeerde dingen heb gezegd. Maar toen ik een preek over deze psalm wilde schrijven, toen wilde ik eigenlijk ook bij al die volkeren eerst maar eens beginnen. Want dat is toch iets machtigs als je daarover nadenkt. Dat al die volkeren daar genoemd worden, dat is in die oud-testamentische psalm toch een voorbode van op Pinksteren wat er gebeuren gaat. En dat is ook waar. Dat laat ik, en daar kom ik straks ook nog zeker wel op terug. Dat die stad gevuld blijkt te zijn, niet alleen met de kinderen van Israël, maar dat die stad wordt bevolkt door al die volkeren uit de toenmalig bekende wereld. Maar goed, als je goed naar die psalm gaat kijken, als je hem een keer goed exegetiseert, daar een keer de tijd voor neemt om dat eens vers voor vers uit te spitten, dan blijkt dat vanuit het Hebreeuws de nadruk niet in eerste instantie op de inwoners van de stad valt. Maar alle nadruk valt in de eerste versen op de stad zelf. Vers 1 tot en met 3 is één grote lofzang op de stad. Hij wordt in vers 1 en 2 nog niet eens genoemd. Viel u dat ook op tijdens het lezen? Ik denk als ik alleen vers 1 lees, dat u toch al aan Jeruzalem dacht. Maar hij wordt pas in vers 3 genoemd. Maar iedereen weet, als het om die grote stad gaat, dan gaat het natuurlijk om de stad Sion, om Jeruzalem. Wij gaan samen ook eerst eens op die stad letten en in de tweede plaats in de preek pas op de inwoners van die stad. Want die stad is niet zomaar een stad. Het is een stad van de grote koning. Wij zouden een beetje zeggen Den Haag, residentie, waar Willem-Alexander Paleis Noordeinde zit, als die in het staatspaleis is. Dat is een stad van naam. Wat denk je? De stad van de grote koning. Er is in Israël maar één grote koning, dat is God. De aardse koningen waren daar een afspiegeling van en die woonden dan ook natuurlijk in de stad van David. David is de eerste die deze stad uiteindelijk verovert. Ja, dat is zeker waar. David is het die deze stad verovert en er gaat wonen. Maar het is niet zo dat David deze stad heeft uitgekozen. Dat heeft God zelf gedaan. Je kan dat lezen in Psalm 132. Als het gaat om die stad van God, ik lees het je voor uit Psalm 132, dan staat er, want de Heere heeft Sion verkoren. En even jou als kind, weet jij preekt met mij ook een beetje mee, als ik het in de preek over Sion heb, of Jeruzalem, dat is allebei dezelfde stad. Dat gaat de ene keer wordt in de Bijbel gesproken over Jeruzalem en de andere keer over Sion. En Sion en Jeruzalem, dezelfde stad. God heeft deze plaats begeerd tot zijn woning. zeggende: dit is mijn rust tot een eeuwigheid, hier zal ik wonen, want ik heb ze begeerd. Wonderlijk, hè? Daar moet je inderdaad eens even over mediteren. God die een woning heeft in de hemel die wij niet kunnen bevatten. Als Salomo bij de inwijding van de tempel in Jeruzalem gaat bidden, dan zegt de Heere God: u kunt niet eens wonen in een woning met handen gemaakt, want u bent veel groter, wij kunnen u niet bevatten. En nochtans heeft die grote God, heeft in het Oude Testament al gezegd: maar ik wil onder de mensen wonen. Ik wil zo dicht bij u komen. Je hoort daar, dat neemt u mij niet kwalijk, dat ik af en toe natuurlijk ook een lijn naar het Nieuwe Testament trek. Je hoort daar natuurlijk iets terug, dat de Jezus is komen tabernakelen onder ons mensen. En ik hoop vanavond dat misschien voor het eerst of opnieuw weer wat tot verwondering brengt. Dat is wat God die wil wonen te midden van mensen. God de eeuwige bij ons tijdelijke. God de Heilige, bij ons onheilige. God die van eeuwigheid tot eeuwigheid, wij die er maar fractie van een moment hier zijn. God wil bij ons wonen. Die tegenstelling maakte de psalm ook, want als er dan staat over die woning van God, dan staat dat, ziet u dat, in tegenstelling tot de woningen van Jacob. De Heere bemint de poorten van Sion boven alle woningen van Jacob. En dan staat er voor woning, in de grondtekst staat er miskaan. En dat is vertaald een tent. Hoef ik jou ook niet uit te leggen. Stad, dat is een, ja, het ommuurd. Ik weet niet zo gauw niet een grote stad in de buurt. Utrecht is een ommuurde stad geweest vroeger. En je hebt nog meer steden die jij in gedachten kan nemen. Die helemaal ommuurd waren. Een vaste plaats of een tent. Weet je wel, met van die haringen in de grond. Met een goede windvlaag gaat die tent ondersteboven. Nou, die tegenstelling maakt de psalmist dus hier heel bewust. Aan de ene kant dat eeuwige, dat vaststaande, een stad die van eeuwigheid zal zijn, staat er. En aan de andere kant die tent die broos is en die kwetsbaar is. Dat ben jij. Dat ben ik. Zo kwetsbaar als het maar zijn kan. Wij wonen in tenten, of sterker gezegd nog, zelfs ons lichaam wordt in de Bijbel een tent genoemd. Wij weten dat deze aardse tent wordt afgebroken. Maar dat is nou het heerlijke van het geloofsleven. Terwijl die aardse tent wordt afgebroken, weten wij dat wij een vast gebouw bij God hebben. Niet met handen gemaakt, maar eeuwig in de hemel. Wij blijven vanavond niet alleen stilstaan bij dat aardse Jeruzalem. Dat doet het Nieuwe Testament ook niet. Juist in het Nieuwe Testament wordt dat beeld uit dat Oude Testament van die stad Jeruzalem gebruikt voor dat nieuwe Jeruzalem wat komt. En daarom is het heel goed om te zien wat de Bijbel in dat Oude Testament over Jeruzalem zegt. Zodat je iets leert vanavond wat dat nieuwe Jeruzalem wel niet inhoudt. Dat aardse Jeruzalem, dat was gebouwd op de bergen, staat er. Letterlijk op de berg Sion en de berg Moria onder andere. Nog meerdere bergen, maar deze twee zijn de bekendste. Gebouwd op de bergen. Ja, dat was natuurlijk in die tijd van de Bijbel wel heel belangrijk, hè? Hier in deze drassige omgeving. Als wij hier een woning willen bouwen die een beetje overeind blijft staan, dan moet je hier behoorlijk heien. En voordat je eindelijk een beetje op een vaste grond zit, dat duurt nogal even. En in de Bijbel was dat ook zo, dat je meer zandgronden, en je gaat toch niet je huis op een zandgrond bouwen, want dan gaat dat ondersteboven. Nee, een wijs man die bouwt zijn huis op de rots. Nou, wees er maar zeker van hoor. Jeruzalem is niet op een zandgrond gebouwd. Jeruzalem staat op de bergen, zelfs zo dat het wordt genoemd de bergen der heiligheid. Mooi hè, de bergen der heiligheid. God heeft die bergen apart gezet en daar heeft hij die stad op gefundeerd. Die stad staat vast. Dan ga ik nog een stapje verder, want dan noemt de Bijbel, met name de profeten, die rotsgrond waar die stad dan op gebouwd is, ook wel de hoeksteen. Ik lees dat al in Jesaja. Zie, ik, weer doet de Heere. doet niet de mensen. Het gaat nog steeds niet om de inwoners. Ik leg in Sion een uiterste hoeksteen. Een grondsteen. Een beproefde steen. Een kostelijke hoeksteen die wel vast gegrondvest is. En uit het Nieuwe Testament, nog duidelijker uit de Petrusbrief, weten wij dat die hoeksteen niemand minder is dan de Heer Jezus Christus. Een levende steen, van de mensen wel verworpen, maar bij God uitverkoren en dierbaar. De vastheid, gemeente, van deze stad rust dus niet op u, dacht u dat? Die vastheid van het Nieuwe Jeruzalem op ons rust? Er was er niets van overgebleven. Want goed, als u dat dan al wil, dan wil ik wel vast een beetje wat over die inwoners zeggen van Jeruzalem. Die inwoners van Jeruzalem, die hebben het nog erger gemaakt dan de heidenen. Die inwoners van Jeruzalem, in de dagen dat deze psalm ook gedicht is, de tijd ook van de profeten, die hebben zich zelfs het wonen in deze stad, hebben zich onwaardig gemaakt. Wilt u nog iets meer weten over die inwoners van Jeruzalem? Daar begint de profeet Jesaja al mee in hoofdstuk 1, vers 28. O, zegt Jesaja, hoe is deze getrouwe stad, de stad, tot een hoer geworden? Dit wat... Die stad van God. Zij was vol recht. En gerechtigheid herbergde zich daarin. Maar nu, doodslagers. Doodslagers. Paulus die schrijft later in de Romeinenbrief: wij hebben allen gezondigd. Wij beschuldigen zowel Joden als Grieken dat ze alle onder de zonde zijn. Niemand van die inwoners heeft ten diepste meer recht om in deze stad te wonen. En nou kijk ik ook even naar u als ouderen, want u kent de Bijbel denk ik wel aardig. U weet dat toch wel, hoeveel oordelen er niet over deze stad zijn heen gegaan. Nou, die stad van God... uiteindelijk zelfs geplunderd werd door de heidenen vanwege de zonde van de inwoners van deze stad. Weggevoerd als ze werden. En dat is niet alleen het Oude Testament. Als ik in het Nieuwe Testament lees en de Heer Jezus daar rondwandelt in de stad van God, de stad van zijn vader, dan staat er: en Jezus weende. Hij zei: Jeruzalem, Jeruzalem, u die de profeten doodt en stenigt die tot u gezonden zijn. Hoe menigmaal heb ik uw kinderen willen bijeenvergaderen, zoals een hen haar kuikens bijeenvergadert onder de vleugels, en uw lieden heb niet gewild. Men wilde niet wonen in die stad van God, men wilde niet wonen zoals God het had bedoeld in die stad. Die stad, als daar een koning, een aardse koning, werd aangesteld, dan moest die koning ook bij de pilaar van de koning gaan staan. En dan kreeg hij het wetboek van de Heere God in zijn handen om de inwoners naar de wetten van God te laten leven. Nou gaat u maar na in de koningen wat er allemaal niet gebeurd is. Hoe is het mogelijk hoe Manasse daar, bijvoorbeeld om maar één voorbeeld te noemen, daar de afgodstempels op elke hoek van de straat heeft neergezet in de stad van God. En uiteindelijk, om maar een lang verhaal kort te maken, uiteindelijk hebben ze zelfs, toen de zoon van de vader kwam, hem uit de stad geworpen en gedood. Maar God zegt: nee, die steen door jullie verworpen, die heb ik tot een hoeksteen gelegd. We gaan straks nog een beetje naar onszelf meer kijken. Ik begreep ook dat u in een week van voorbereiding zit. Dus dat is niet verkeerd om jezelf ook onder de loep te nemen. Maar laat één ding helder zijn. Dat nieuwe Jeruzalem komt. Dat die stad eeuwig vaststaat. Dat is niet dankzij ons. Maar alleen dankzij hem. En heel dat Oude Testament, als dat Jeruzalem ook weer herbouwd mag worden, dat kunt u lezen in Nehemia, dan is dat ook alleen dankzij de trouw van God. Dus ook dat is niet dankzij haar inwoners, dat die inwoners opeens gezegd hebben, maar nou zullen wij het beter gaan doen, of nou zullen wij wel in tegenstelling. Nee, ik lees in de profeet Zacharia, ik ben teruggekeerd in Sion. De eerste die terugkeert tot Sion is God zelf. En ik zal weer in het midden van Jeruzalem wonen. En Jeruzalem zal weer geheten worden een stad van waarheid. En de berg des Heren der Heerscharen zal weer geheten worden een berg van heiligheid. Gemeente, alleen dankzij deze hoeksteen, dat God voor het aards Jeruzalem. Maar het geldt niet minder voor het geestelijke Jeruzalem. Het nieuwe Jeruzalem komt. En ik zou ieder die nog niet inwoner is van deze nieuwe stad, zou ik ook willen aanmanen om haast te maken om uw levenswil. Want deze stad, die is er zeker. En die is komende. Dat ligt namelijk zo vast in het verzoenend werk van de Heer Jezus Christus. Dat kan de duivel niet meer teniet doen. Wij mogen dat nu al zien als gemeente met ogen van het geloof. Dat zie ik niet letterlijk. Dat zie ik niet met mijn gewone ogen. Maar dat zie ik als ik hier die Bijbel van God open doe. En als ik kom in dat laatste hoofdstuk, Openbaring 21. Waar staat en ik, Johannes. Ik zag de heilige stad. Het nieuwe Jeruzalem. Neerdalen van God uit de hemel. Toebereid als een bruid. Die voor haar man versierd is. En hij voerde mij weg in de geest op een grote en hoge berg. En hij toonde mij de grote stad, het heilige Jeruzalem, neerdalend uit de hemel van God. Dus jonge vrienden, dat nieuwe Jeruzalem komt er niet dankzij ons, maar dat komt ook niet bij ons vandaan. Maar het komt bij God vandaan. Dat daalt neer vanuit de hemel, staat er. Dat is Hij die dat schenkt. En als wij in de preek verschillende keren al hebben gezegd, dat is vanwege die hoeksteen, dan mag je natuurlijk aan mij vragen, dominee, wat bedoelt u daar nou precies mee? Dat alleen maar dankzij die hoeksteen is. En alleen maar dankzij de Heer Jezus Christus is. Wat bedoelen we daarmee? Nou, allereerst dat we zeggen, die stad, dat nieuwe Jeruzalem, is gebouwd op de Heer Jezus. Dat is natuurlijk een hele vreemde zin, hè? Gebouwd op de Heer Jezus. Wat moet je daar nou van denken? Heb jij een beetje door wat ik dan bedoel? Als ik nou nog wat anders ga zeggen. Die hele stad is gebouwd op het werk van de Heer Jezus. Want als het in de Bijbel om de naam Jezus gaat, vorige week zondag preek ik over zondag 11, waar het alleen maar om die naam gaat. Weet je wat nou het mooie van die naam is? Dat het in de Bijbel niet alleen om zijn naam gaat, maar ook om zijn werk. Die twee horen altijd bij elkaar. Wie in deze wereld bijvoorbeeld alleen maar Jezus roept, maar niet eens weet wat Jezus heeft gedaan, die heeft het niet begrepen. Dat kan je niet los van elkaar maken. Bij de Heer Jezus is zijn woord gelijk ook zijn daad. Zijn naam is zaligmaker en hij maakt ook zalig. En dat heeft hem werkelijk zijn leven gekost. Dus die stad is gebouwd op het werk van de Heer Jezus. Of je zou ook mogen zeggen op het leven van de Heer Jezus. Of nog iets sterker op het bloed van de Heer Jezus. Nou, dat begrepen die Israëlieten wel hoor. Wat ik nou zeg. Daar hebben wij misschien wat moeite mee om dat te begrijpen. Maar die Israëlieten begrepen het wel. En als jij met me meeloopt, ga je het denk ik ook begrijpen. Want kijk eens wat er gebeurt. Als jij nou met mij meegaat op weg naar dat Jeruzalem in het Oude Testament. Die plaats waar God dus woonde. Waar de hemel en de aarde als het ware bij elkaar komt. En je liep met mij naar die bergen toe. En je kijkt met me mee. Dan zeg ik, kijk nou eens. Daar loopt een stroompje bloed. Maar het is zo'n klein stroompje. Daar liep een grote stroom van bloed en water door elkaar heen. Waar komt dat vandaan? Dan moet je niet naar beneden blijven kijken, want dan zie je het niet. Als je wil weten waar dat nou vandaan komt, dan moet je naar boven gaan kijken. Naar boven, naar die berg. Want boven op die berg, daar die stad van God. Als je daar die schaapspoort binnenging, dan kwam je daar in het huis van God. Want in die stad woonde God in de tempel. In het heilige der heiligen. En voor dat heilige der heiligen op die voorhof, daar stond een, dat weet jij, je kon niet zomaar bij God komen. Er stond een altaar. En daar werden zoveel dieren werden geofferd. Daar werden zoveel, op een dag, zoveel dieren gebracht die geofferd moesten worden om de zonde van het volk te vergeven. Dat er zelfs een stroompje van bloed naar beneden stroomde. He, u als ouderen weet misschien wel wat ik bedoel, wat Paulus zegt, als u er van de week mee topt of u nou wel tot God mag gaan, dan zegt Paulus, wij hebben vrijmoedigheid door het bloed van de Heer Jezus Christus om op te gaan tot de troon van zijn genade. Zoals Israël vroeger met vrijmoedigheid, als ze dat stroompje zagen, dan keken ze omhoog en dankzij dat stroompje bloed durfden ze omhoog te gaan naar die stad van God, gebouwd op het werk van de Heer Jezus Christus zonder dit offer. Zou die stad er niet zijn? Zonder dit offer zou die stad ook nooit komen. Zonder dit offer zou de stad leeg blijven. Moet u zich dat eens voorstellen in de ballingschap. Toen al die inwoners werden weggevoerd. Toen de vreugde, zegt de profeet, toen de vreugde voorbij was. God verworpen heeft geweldige consequenties met zich meegebracht. Die stad die was helemaal leeg geworden. De mensen waren eruit gehaald. En het was een, zo staat het later in een van de profeten, die hele stad was een aanfluiting geworden. De stad van God. Een aanfluiting geworden. Gemeente, wij maken ons soms in de kerk druk wat het voor onszelf betekent. We maken ons soms in de kerk maken we ons druk wat het is voor onszelf om buiten het paradijs te leven met alle gevolgen van dien. En dat mag ook. Maar heeft u zich wel eens beseft wat het voor God betekent? Een lege stad, jonge mensen, dat weet jij toch ook wel, dat snap je toch wel. Een stad waarvan hij de koning is en zonder onderdanen. Wat moeten de mensen wel niet zeggen? Moet je nou die koning zien? Alle onderdanen zijn bij hem weggelopen. Dat is toch een aanfluiting. Maar zo zal God het niet laten. Dat is het wat God op het oog heeft. Zijn eer. En zijn naam. Die stad zal niet leeg blijven. En daarom zitten we al bijna toch bij die inwoners. Maar u moet toch even wachten. Want één ding moet ik u nog zeggen voordat we bij die inwoners komen. Er is nog iets te zeggen over die stad wat ook een heerlijk iets is. Er staat dat de Heere God de poorten van Sion bemint. En dat moet u weten, dat moet jij ook weten als het gaat om het nieuwe Jeruzalem. Wat is dat nou? De Heere bemint de poorten van Sion. Ik ga het heel eenvoudig vertalen. De Heere houdt van de deuren van de stad. Nou, dat is bij ons een vreemde uitdrukking. Ik hou van de deur van mijn huis. Dan zitten wij te kijken, waar heb je het nou over? Maar goed, gaan we weer eens even mee met zo'n Israëlisch ventje. Want die snapte dat wel. Want die poort van de stad, die deur, dat is niet zomaar een deur. Dat is niet alleen maar zomaar een poort waar je binnenkomt. Nee, dat is een plaats, daar staan stoelen. Mooi hè, dat heb je gezongen. Ik heb er niet overheen gelezen. Hè? Je hebt nu tijd om er ook over na te denken. Ik weet wel, als je niet meezingt is het gevaar zo groot. Hè? Daarom noem ik letters op. Maar we hebben het wel gezongen. Hè? De rechte stoelen staan daar binnen. Dus die poorten, die heeft God lief omdat daar het recht gesproken wordt. Want God is geen God van onrecht. God houdt van recht. De rechte stoelen staan daar. Het gaat om het doen van gerechtigheid. De profeten hebben over deze plaats al gesproken, over zijn koningschap en over zijn heerschappij, en die neerdaalt tot in alle eeuwigheid. Ik zal het je voorlezen uit Jesaja, die zegt: en vele volken zullen heen gaan en zeggen: komt, laten wij opgaan tot de berg des Heren, tot het huis van de God van Jacob, opdat Hij ons leren van zijn wegen. En dat wij wandelen in zijn paden. Want uit Sion zal de wet uitgaan. En des Heren woord uit Jeruzalem. Ja, ik weet niet meer wat recht is. U wel? Ik weet dat niet. Ik merk dat ook bij mensen die de Heer Jezus helemaal nog niet kennen. En als ik met hen in gesprek ben, wat is nou recht? Wat is nou rechtvaardig? Nou ja, in Nederland hebben we dat makkelijk opgelost. We mogen het allemaal zelf weten. Ieder het zijne. Ieder mag denken zoals hij zelf wil. Stiekem is dat natuurlijk helemaal niet waar. Want je moet een beetje denken zoals de meeste mensen denken. Anders val je toch ook weer buiten de boot. Dat noemen we democratie, hè? De meerderheid beslist wat recht is. Maar het kan dus morgen weer heel anders zijn als vorige week. Dat hangt dus blijkbaar van de meerderheid van stemmen af. Dus dat recht kan... Wat is nou recht? Moet jij ook eens over nadenken, Dave. Wat is nou recht? Wat is rechtvaardig? Dat komt niet bij mij vandaan. Dan moet je naar de poorten van Jeruzalem. Dan moet je ook bij God zijn. God verkondigt wat recht is. God weet ook precies wat recht is. En dat heeft hij, dan kan ik natuurlijk tegen jou eenvoudig zeggen, dat staat in de 10 geboden, dat is ook waar. Maar ik wil het vanavond zo zeggen, dat heeft hij juist laten zien door onder ons te komen wonen. Dat heeft hij juist laten zien in de Heer Jezus Christus. Die heeft alleen maar recht gedaan. Nooit iets verkeerds gedacht, nooit iets verkeerds gezegd. Als jij wil weten, als u wil weten hoe uw leven had moeten zijn, dan moet u heel veel naar de Heer Jezus kijken. En alles wat geen recht is, wat onrecht is, dat moet ook buiten de stad blijven. Dat mag de stad niet binnenkomen. Jaren later, na de verwoesting van Jeruzalem, als de stad dan uiteindelijk weer wordt opgebouwd, dat kunt u lezen in Nehemia, dan worden al die muren weer overeind gezet en dan worden de poorten er weer in gehangen en dan worden de deuren erin gezet en dan mag iedereen in die stad komen. Maar dan op een gegeven moment, dan zijn er ook mensen die de wet van God overtreden. Die willen op de zondag, willen die op de dag des Heren, willen die dingen gaan verkopen en gaan verhandelen. En dan zegt Nehemia: ho even, pas even op, daar zijn wij voor weggevoerd, hè? Daarvoor is het oordeel van God over ons heen gekomen. Dat niet weer, hè. En dan zegt hij tegen de mensen daar in Jeruzalem: als trouw de Sabbat aanbreekt, doe de poort dicht, zodat al diegenen die dit willen buiten de poort blijven. Hij stuurt ze zelfs ver bij de poort vandaan. En dan moeten ze zelfs met hun handen tasten, staat er, of de poort wel echt dicht is. Daar mag niets binnenkomen wat onrecht is. Gemeente, mag ik u even meenemen, wat een heerlijke dingen worden er gezegd van de stad van God. In het hemels Jeruzalem, daar zal geen onrecht meer zijn. En dan mag u heel concreet denken aan al het onrecht wat er in deze wereld is. Er is wel onrecht, of niet? Ik heb wat contact met mensen in Congo bijvoorbeeld. En als ik op dit moment hoor, dat haalt niet het nieuws hoor. Dat is net weer te kleinschalig voor. En we zijn op dit moment, is u dat ook opgevallen? Dat we zijn als land al een jaar zo erg met onszelf bezig. Dat we het alleen maar over COVID hebben. En al die dingen die in de wereld gebeuren, die halen het nieuws helemaal niet. Maar het gaat wel door. Zoveel onrecht. Zoveel wat God niet bedoeld heeft. Maar grijpend, dat zal er niet meer zijn. Daar zal geen druppeltje onrecht binnenkomen. En wat denkt u van al dat onrecht in uw persoonlijke leven, wat dichterbij? Daar hebben we ook mee te maken, ook als christenen. De brieven van Paulus spreken daar ook over. Vanmorgen sprak uit de Filippense brief waar dat voorkomt. Maar ook Petrus die noemt dat over het onrecht wat ons aangedaan wordt als wij leven in navolging van de Heer Jezus Christus. Dat zal daar niet meer zijn. Geen enkele wetsovertreding meer. Te dien dagen, ik haal weer Jesaja aan. Te dien dagen zal dit lied gezongen worden in het land van Juda. Wij hebben een sterke stad en God stelt heil tot muren en voorschansen. Wij hebben heil in een sterke stad van God. Weet je wat heerlijk om inwoner te zijn van deze stad? Mag ik u meenemen richting deze stad van God? Deze heerlijke stad waar hij woont en waar hij het recht spreekt, wat hij bemint. Wat zegt u? U durft niet mee? Dat kan ik begrijpen. Daar moet u eens even over nadenken. Er zijn wat, ik ken hem daar niet persoonlijk voor. Maar hij komt in pastoraat, kom ik het wel tegen, ja. Juist ook in een week van voorbereiding, als het gaat om hem ontmoeten. Dat is iedere dienst zo, hè. Dan moeten we niet alleen zeggen dat dat met avondmaal zo is. Weet je, jongens, vroeger zeiden wij bijvoorbeeld, hè, zo werd mij dat geleerd, als je naar de kerk gaat, dan kom je voor het aangezicht van God. Dat vind ik een hele mooie uitdrukking. Misschien een beetje ouderwets. Maar sommige ouderwetse dingen zijn gewoon mooi. Toch? Hele mooie gedachte. Je komt niet alleen om elkaar te ontmoeten. Dat is ook goed hoor. Dankbaar hè, dat dat weer kan. Zeker. Maar dat is niet de reden van ons kerk zijn. Wij komen voor Gods aangezicht. En soms moet je dat ook wel eens een keer tegen elkaar zeggen. Omdat het is heel goed bewust te zijn. En ook wel eens te vragen. Durft u dat? Durft u met me mee? Iets van, en ik ken die huiver ook bij mezelf. Wie klimt de berg des Heren op? Want goed, dominee, als u dat dan zegt, en dat heb ik niet zomaar gezegd, want dat is zo, dat staat er in het woord van God. Als dan daar die rechterstoelen staan, en als daar het recht gesproken wordt, en dat bij God geen onrecht kan zijn, en bij God niet recht krom gemaakt of krom recht gemaakt wordt, dat kan bij God niet. En als dat dan, en dat is zo, o Heere God, als u in het gericht treedt, toch? Zien we bij elkaar niet hoor. We zitten netjes in de kerk. We luisteren thuis netjes mee. Maar God kijkt dwars door uw hart. Wat is er bij jou als puber allemaal niet misgegaan van de week? Waarvan je gewoon heel goed wist. Dit kan helemaal niet. Dit gaat echt tegen God in. Bij u als ouderen. Ja, wij kunnen dat aardig verbloemen hoor. Onze jongeren zien dat niet zo. Maar ondertussen. Wat is er al niet in mijn dromen, zegt Augustinus. En wat is al niet in mijn denken. Wat komt er niet openbaar. Wie durft het? Ja, één. Eén kon het. Daar moet u dan maar eens goed naar kijken. Die kan naar Jeruzalem. En die komt daar ook in de stad. En die komt daar ook in het huis van zijn vader. En die zegt, betuig tegen mij. Zeg het dan maar. Wat heb ik verkeerd gedaan? Hij mag in de stad. Toch, daar bent u het hopelijk alsjeblieft over eens. Hij mag de stad in en de stad ook blijvend in. Als er één rechten heeft om hier in deze stad te zijn, dan is het Hij, de Zoon van de Vader, Jezus Christus. En kijk nou eens. weet, dat kan ik niet begrijpen. Dat kan ik ook nooit goed bepreken. Dat krijg ik gewoon niet onder woorden. Het klopt helemaal niet. En ik hoop dat u dat met me meevoelt. Hier gebeurt iets wat volstrekt niet klopt. En niet deugt en niet goed gaat. En toch juist weer wel. Hij wordt de poort uitgedreven, staat er. Ziet u het voor zich? Hij die daar voor die rechte stoelen kan staan zonder verschrikking. Hij wordt daar veroordeeld. Dat is onrechtvaardig. Zelfs Pilatus moet getuigen. Hij staat niet voor niks in onze geloofsbelijdenis. Heel bewuste keus geweest. Dat zelfs Pilatus moet getuigen. Ik vind geen schuld in deze mens. Hij wordt de poort uitgedreven. Paulus zegt later in de Hebreeënbrief. Hij heeft buiten de poort geleden. Hij de poort uit. Durft u nou mee? Durft u het nou te wagen? Om mee te gaan? Als ik daar het mag zien. Maar dan moet u wel blijven kijken op hem. Die daar in de poort veroordeeld is. Verdoemd is. U hebt zijn godslastering gehoord. Die daar al datgene wat jij deed in zijn schoenen geschoven kreeg, letterlijk. Al datgene wat ik misdaan heb. Ik las een gedicht van Gerrit Achterberg. Ik kreeg dat van collega dominee Kiewitz, meerdere predikant van de Christ-Gereformeerde. Die maakte mij daarop patent. Een gedicht van Gerrit Achterberg. En ik las dat voor. Die dan schrijft over al datgene wat hij misdaan heeft. En hoe dan God hem verbindt met de naam van Jezus Christus. Ik vond dat een prachtig gedicht. Bekering heet het. Je kunt het zo nakijken op internet. De week daarna vertelde mijn moeder over het leven van Gerrit Achterberg. Zo ontzettend zondig hij ook geleefd heeft. Wat er allemaal inderdaad niet misgegaan is. Hoe hij zelfs iemand vermoord heeft. Die kon toch niet richting de poort van de stad. Jawel, dankzij hem. Omdat Jezus Christus in zijn plaats veroordeeld werd. Gemeente, dacht u dat God de stad leeg liet? God gaat op een bijzondere wijze, wat bij ons mensen niet is opgekomen. God gaat op een bijzondere wijze zorg dragen dat de stad wordt gevuld met onderdanen. Zeer heerlijke dingen worden van u gezegd, o Jeruzalem. Wist u dat de Heer Jezus dat gezongen heeft in de nacht dat hij verraden werd? Doe de poorten van de stad, doe de poorten van de gerechtigheid open. Ik zal daardoor ingaan en ik zal de Heer loven. Maar voor hem gingen de poorten dicht. Zodat ze voor mij nu mogen opengaan. Nu mag ik het zingen met het zicht op de lijdende en stervende heiland. Doe de poorten der gerechtigheid mij open. En doe mij binnengaan. Gemeente, dat is niet nieuw. Dat is al in het Oude Testament van gezongen. Ik lees het in Jeremia 33, dat machtige hoofdstuk wat u wellicht wel kent. Maar waar dan staat, in deze plaats waarvan u zegt, zij is woest. Dat er geen mens en geen beest meer in is. De steden van Juda en op de straten van Jeruzalem, die zo verwoest zijn dat er geen mens en geen inwoner en geen beest in is, zal wederom gehoord worden. De stem van vrolijkheid en de stem van blijdschap, de stem van de bruidegom en de stem van de bruid. En de stem van degene die zegt, looft de Heere der Heerscharen, want de Heer is goed en zijn goede tierenheid is in eeuwigheid. U hoort wel de woorden terug van de psalm die u zingt na de avondmaalsbediening uit psalm 103. Daar wordt in die stad wordt er gezongen. Door die inwoners die door het bloed van Christus zijn binnengegaan, looft de Heere, want hij is goed, looft zijn goede tierenheid. En het woordje goede tierenheid, dat is in de grondtaal een woordje looft van zijn wegen, zijn vergevingsgezindheid. Het is een woord wat voor het eerst gebruikt wordt bij het gouden kalf, als Israël het ook al verzondigd heeft. En als het volk niet anders had verdiend dan te gronde gericht te worden, dan zegt de Heere, maar ik ben goede tieren. Het is hetgeen wat u deze week misschien overdenken mag als u tot de Heere God gaat bidden. Dat zegt, Heere God, alstublieft, denk niet aan de zonde van mijn jeugd. En denk alstublieft niet aan de ongerechtigheid van vandaag. Maar gedenk aan uw goede tierenheid. En dan wil ik met u inderdaad tot vertroosten. Daar heb ik niet zoveel tijd meer voor nodig. Maar dat moet u van de week maar eens grondig overdenken. Dan kijken we nog even vooruit. Nog even naar die inwoners van deze heerlijke stad. Nee, die stad is niet heerlijk vanwege hen. Maar die is heerlijk vanwege hem die ze binnenlaat. Aan wie laat hij dan binnen? Jij zou tijdens het zingen van de psalmen zou eens meekijken welke volken er allemaal werden genoemd. En pak het er dan nog maar even bij. We hebben het net gezongen, maar in de onberuimde versie staat het in vers 4. Wat zie je nou in vers 4 staan? Wie worden daar dan allemaal genoemd? En dan moet je er nog iets bij zeggen, als je thuis vanavond deze psalm nog eens op je gemak doorleest, dan moet u er ook maar eens op letten in vers 1, 2 en 3, daar is de psalmdichter aan het woord. En in vers 5, 6 en 7 ook weer. Maar in vers 4 de Heere zelf. Zoiets bijzonders, daar spreekt opeens de Heere zelf, ziet u dat? Daar staat opeens ik met een hoofdletter, ik zal Rahab en Babel vermelden, de Filistijn zie ik staan, de Tyriër en de Moor. Eigenlijk heel, heel vreemd dat u zomaar rustig in de bank blijft zitten. Hè? Moet ik het dan nog een keer lezen? Rahab, Babel, Filistijnen. Tyriërs, Moor, dat zijn toch, dat kan toch niet, dat zijn toch juist de grote vijanden van Israël en van de God van Israël. Is dit niet een vergissing? Soms zitten mensen in de kerk die denken, dominee, voor mij kan het echt niet meer hoor. Soms kom ik ze tegen in het pastoraat. Niet zomaar een vroom zeggetje, hè? Dat daar hou ik helemaal niet van. Maar werkelijk in de worsteling. Oh. Heere God, het kan niet meer. Ik heb... Wie ben ik? Weet u, als er hier iets duidelijk wordt. Het zijn niet zomaar volkeren. Het zijn de vijanden van God. God laat vijanden binnen. God verzoent vijanden. God heeft, en dat is helemaal Nieuw Testamentisch, Paulus zegt het in Romeinen. Dacht u dat? Dat God, dat hoor ik soms om me heen, dat je eerst zelf moet geloven of dat je eerst zelf, weet ik allemaal niet, ik heb niks met zelf. God wacht niet totdat ik eerst zelf. God zei, ik zoek jou op en ik zoek u op in heel uw verwoeste en verworde bestaan. Jezus Christus daalt neer in een verderfelijke en verdoemde wereld. Jezus kwam niet te zoeken rechtvaardigen, maar zondaars tot bekering. En ze komen niet als vijand binnen hoor, zo bedoel ik het niet te zeggen. Die vijanden worden met God verzoend. Daar heb je het weer, die stad was gebouwd op Jezus Christus. Die stad was gebouwd op het verzoeningswerk van Christus. Die inwoners zijn er binnen vanwege het verzoeningswerk van de Heer Jezus. Die gaan God kennen in het diepst van zijn wezen, in zijn vaderhart. Als degene die mij kennen staat er, en dat woordje voor kennen, dat weet u wellicht vast wel, dat in het Oude Testament hetzelfde is als man en vrouw elkaar kennen, in een diepe liefdesverhouding. Gods verkiezende liefde blijkt niet alleen tot Israël te zijn, Anders had u hier ook vanavond helemaal niet gezeten, gemeente. Dan was het heil ook helemaal niet voor u geweest. Dat maakt deze psalm ook tot zo'n bijzondere psalm om te mogen zingen. Al in het Oude Testament, hoewel Israël dat vaak vergeten is. En hoewel zelfs de apostelen daar in het begin ontzettend veel moeite hebben gehad om ook de heidenwereld in te gaan. Maar God is die heidenwereld nooit vergeten. Hij laat daar de psalmist van zingen in psalm 87. En kijkt u dan even mee ter bemoediging. Naar die eerste vijand, Rahab. Een beetje onbekende naam, maar dat is het zeemonster, zegt Jesaja. Dat zeemonster, dat was Egypte. Nou, als kind kan je meepreken. Was Egypte nou voor de God van Israël of tegen? Hebben ze daar in Egypte niet alles gedaan wat wel mogelijk is om dat volk Israël teniet te doen? Hebben ze daar niet geprobeerd om al die jongetjes te doden, zodat het kind uiteindelijk niet geboren kon worden? Zich tegen dat volk verzet. Zeer heerlijke dingen. Gods genade is sterker dan die tegenstand en die vijandschap. Nu komt Rahab om God te verheerlijken vanwege zijn zaligmakend werk. Durft u nog niet? Mag ik dan Babel noemen? Mag ik dat in het bijzonder noemen vanavond? Voor degene die denkt dat dit zo verzondigd heeft. Babel was de grote hoer. Babel, wat moeten we daarvan zeggen? In zijn toorn, staat er in de Bijbel, heeft God gesproken over de ondergang van Babel. Niemand zal er meer verblijven, nooit meer, en niemand van geslacht op geslacht. En dan worden ze hier genoemd. Gemeente, dat verzoeningswerk van de Heer Jezus Christus is zo machtig en zo krachtig. Dat al dat zondige aan kan. Wat denk je van die Filistijnen? Hoe hebben ze zich niet tegen dat volk van Israël verzet en tegen de koningen van God gevochten? De Tyriër, daar kwam Izebel vandaan, weet u wel, die al die priesters liet doden. De Moor, van God losgeslagen wereld. En God gaat schrijven. God gaat hun namen schrijven. Ik heb u bij uw naam gekend. Ja, zegt Michaël, in het laatste der dagen zal het geschieden dat de berg en het huis van de Heere vastgesteld zal zijn op de toppen van de bergen. Ze zal verheven zijn boven alle heuvelen en de volken zullen tot hem vloeien. Daar gaan ze, de volken. En gemeente, wat het machtige is, wie zo tot hem de toevlucht neemt, wie alleen op het zicht op dat verzoeningswerk van Christus toe durft te gaan tot die poorten der gerechtigheid. Daar is bij jouw doop al om gebeden. Dat ben je misschien vergeten of misschien is het je nog nooit verteld. Maar tijdens jouw doopzitting hebben we hier in de kerk hebben we gebeden dat jij straks zonder verschrikken voor de rechterstoel van Christus mag verschijnen. Dat is alleen door hem. En als je zo tot hem de toevlucht neemt, dan word je ingeschreven in die bevolkingsregister van Jeruzalem. En dat is zo heel anders als bij de aardse bevolkingsregister. Daar word je ook weer een keer uitgeschreven. Dat aangrijpende moment, als je uitgeschreven moet worden, als de dood tussen beiden is gekomen. Maar gemeente, hier nooit. Wie hier ingeschreven wordt, staat voor eeuwig ingeschreven. Hij zal zijn als in Israël, nee, niet meer die oude geboorte, niet meer dat vanuit Adam. Maar die nieuwe geboorte, waarin dat kind van God het niet meer verwacht van zichzelf, beleidt de stad onwaardig te zijn en alleen dankzij het bloed toe durft te gaan tot de troon, tot die rechterstoel. Wat nu nog een genadetroon is. God noemt ze bij naam. En kijk ze daar dan eens staan. Ze roepen het uit, zo zingt de psalm het al. Of zo zingt Jesaja het al. Ze zullen tegen elkaar zeggen, wie ben je nou? Wie ben je nou eigenlijk? wie ben je? Nou, dat roepen ze wie ze zijn. Ik ben van de Heere. En de ander zal zich noemen met de naam van Jacob. En de ander zal met zijn hand schrijven, ik ben van de Heere. En zich toenoemen met de naam van Israël. Daar staan ze, gemeente, ziet u ze staan? Nee, je kan ze zelfs horen. Ze zijn aan het zingen. Daar staan de zangers. Als ook de speellieden. Ja, maar gemeente, wat denkt u? Wat denkt u als je de stad mag binnengaan? Als je volgende week zondag door dat bloed alleen mag toetreden, zal je dan niet zingen van hem? Ze zingen van de fonteinen van heil. Daar ga ik de preek ook mee eindigen. Ik vind dat zo'n mooi beeld, kennen wij ook niet in Nederland. Dat moet ook eerst van Jeruzalem, ik ben er ook zelf nooit geweest, maar ik heb het me laten vertellen. Het staat namelijk gewoon in de Bijbel. Dat er in Jeruzalem, daar was één fontein, daar was één put gegraven. Al ten tijde van koning Hizkia, de beek Gihon. Het is, zegt Psalm 46, dat is het beekje wat de stad verheugt. Als heel die stad omringd was door vijanden. En ze van alle kanten werden belaagd. En geprobeerd werd om het leven uit de stad te halen. Dan moest je het water eruit halen. Maar dat ging niet. Dat ging niet, want de stad had een eigen bron. En uit die bron kwam levend water. Dat was hun leven. Geweten, daar staan de zangers. Misschien door alle kanten bedreigd hier nog in deze aarde. En door de vijanden niet begrepen. Maar wij zingen. Omdat we drinken uit de fontein van het heil. Amen. Gemeente Jesaja 12, die zingt dat ook. Dan staat er aan het eind, Psalm zingt de Heere, want hij heeft heerlijke dingen gedaan. Zulks zij bekend op de ganse aardbodem, juich en zing vrolijk, gij inwoners van Sion, want de heilige Israël is groot in het midden van u. En ik weet niet of u dat weet, maar ook tijdens de laatste nacht dat in Jezus verraden werd, is daar al van gezongen dat niet alleen het volk Israël, maar dat ook de heidenwereld hem de lof zou toebrengen. En dat zingen we met de woorden van Psalm 117, daarvan het eerste vers. Psalm 117, vers 1. Wij gaan eindigen met dankzegging en onze dankzegging doen wij ook voorbeden voor mevrouw Den Hollander. Zullen wij samen bidden. Heer onze God, wij zeggen u hartelijk dank voor dat woord van u. waarin u in Oude en Nieuwe Testament al voorzegd heeft dat wat gebeuren gaat, hoe u zelf zal zorg dragen voor de heerlijkheid van de stad. Hoe u zelf zorg zal dragen voor de heerlijkheid ook van dat nieuwe Jeruzalem. Wij mogen daar zomaar een blik in werpen met de woorden die u zelf gegeven heeft. Een stad die vaststaat, onwankelbaar is. Hier wankelt alles. Hier blijft ook niets. Wat blijvend is, alles vergaat. Hier blijft zelfs geen ene steen op de andere. Laat ons niet in die dwaasheid vervallen om ons huis hier vast te doen staan. Dat is een fata morgana. Maar we mogen zien op die stad die de eeuwigheid verduren zal. Dat nieuwe Jeruzalem wat neer zal dalen uit de hemel. Het zal een stad zijn waar u woont. Waar u alles zal zijn in allen. Wij kunnen ons dat hier nog maar zo ten dele, zomaar een fractie zegt uw woord wat van voorstellen, wat dat is, dat u overal in allen zult zijn. Hier is het altijd nog zo tijdelijk, Heere God, zelfs bij uw kinderen. Bij momenten aan de tafel, als u terugdenkt aan de vorige keer, dat het soms bij tijden zo goed kon zijn en we het toch ook weer niet vast konden houden. Dat zal daar nooit meer zijn. Altijd in de dichte nabijheid bij u. Bij u wonen, welzalig zijn zij die in uw huis wonen en dat voor altijd. Daar zal ook het recht zijn. O Heere God, er is hier zoveel onrecht. Ook in deze wereld. Wat is deze wereld verworden? Naast al het goede wat u zeker ook nog geeft, waarvoor wij u dank zeggen, neemt dat niet weg, Heere God, dat het soms ten hemel schrijend is wat er plaatsvindt tussen volkeren, tussen mensen. Wat een onrecht is er niet in ons eigen leven. In ons eigen bestaan, dat zal in die stad niet meer zijn. Daar zal het recht voor eeuwig zegen vieren. En het onrecht zal er gelukkig niet meer binnen mogen komen. O Heere God, bewaar ons ervoor om bij de onrechtvaardigen te blijven. Om vijand te blijven van u. Te blijven verzetten tegen uw genade. Dan komen wij de stad niet binnen. Daar zal geen onrecht meer zijn. U zal er zelf voor zorg dragen. Dat het niet weer een catastrofe wordt. Daar staat u zelf voor in. Maar Heer, als wij dan onszelf onderzoeken deze week. En als het de angst om ons hart kan slaan. Wie klimt de berg des Heren op? Wie durft daar naar binnen te gaan? Terechte vraag, Heere God. Want vanuit onze kant is het zelfs onmogelijk. Gaat niet. Kan niet. En sommigen denken zelfs, kan nooit meer. Maar dat is niet waar. Dat is van de duivel. Laat ons dan maar kijken naar dat stroompje. Wat zo continu doorstroomde, die stroom van bloed. En laat ons dat moed geven om omhoog te zien. En toe te gaan tot de troon, wat nu nog een troon van genade is. Door u geholpen te worden op uw tijd. U doet dat. Laat ons daarvan overtuigd zijn. Laat ons niet twijfelen. U doet dat niet voor ons in de eerste plaats. U doet dat opdat de stad geen aanfluiting zal zijn. Opdat het geen stad zal zijn zonder onderdanen. En in de veelheid van de onderdanen is toch de lof van de koning. En daarom durven wij ook zoveel van u te bidden. Laat ons er allen in mogen delen, Heere God, alstublieft. Laat geen één van ons verloren gaan. En breng toe, Heere God, waar nog toegebracht moet worden. En versterk waar het geloof in beginsel aanwezig is. Ga zo met ons mee deze week verder in. Draagt u ons. Ga ons voor. We bidden voor elkaar ook in de zorgen van dit leven. Die soms bij tijden ook op het onverwachts zomaar in ons leven kunnen zijn. Soms beseffen we het niet als we van huis gaan. Mevrouw De Hollander heeft dat ook ervaren. Maar dan opeens dat fietsongeluk en al het bloed wat ze verloor. U heeft daarbij gestaan, ook in de nacht in het ziekenhuis. Ze mocht weer terugkeren. Neemt niet weg dat het herstel nog lange tijd duren kan. Wil haar ook daarin nabij en goed zijn. En bovenal ook de dankbaarheid in het hart geven dat u nog wilde sparen en dragen. Wees er ook bovenal nabij naar het hart. Werk met uw genade. Heer, wees met de broeders van de kerkraad. Zegen hen, zegen de gemeente. We danken u voor de trouw die er zijn mag in het komen in de dienst, in het meeluisteren thuis. Wil dat rijkelijk vermenigvuldigen. Wilt u ons ook doen verheugen in dat u zelf het bent die de gemeente in stand houdt, die de gemeente bewaakt. Wij redden dat zelf niet. Wij hebben er ook geen zicht op dit moment. Maar we leggen dat ook biddend in uw handen neer. Heer, wil zijn in het moment van uitzien ook naar een nieuwe herder en leraar. We danken u dat het moment dichterbij komt. Wilt u ook daarin met uw geest zelf nabij zijn. Neem al hetgeen weg wat niet was naar uw heilige wil. Doe daar genadig verzoening over. En zegen al het goede op Christus wil alleen. Amen. Gemeente, wij zingen tenslotte op Psalm 72, daarvan het zesde en het tiende vers. Elk der vorsten zal zich voor u buigen en voor u neervallen. En dan zal na zoveel gunst bewijs ook het gezegend heidendom het geluk van deze koning prijzen. Gemeente gaat in vrede, verheft uw hart tot God en ontvangt zijn zegen. De genade van de Heer Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.